Dit is de Nationale Franchise Podcast met uw gastheer John.
Ja, het is weer tijd voor een geheel nieuwe podcast, de Franchise Podcast. En ik ben vanochtend begonnen op een ontzettend mooie locatie. Op Zuidplein zit ik op dit moment.
Ja.
Ik ben vanochtend begonnen op prachtige groene banken op Zuidplein. En als je niet weet wat Zuidplein is, Zuidplein ligt onder andere in Rotterdam. En ik heb daarbij een fantastische zaak gezeten, heerlijke koffie gedronken. Dat is ook mijn gastheer van vandaag. Want waar zijn we, Emran?
Nou, we zijn bij Ikmiktje, een restaurantketen dat begonnen is in Rotterdam. En John die heeft ons goed weten te vinden eigenlijk in het eerste restaurant dat ooit in 2016 is begonnen in Zuidplein. Zoals hij net op een mooie manier aan het beschrijven was, met de mooie groene bankjes. En de warme en sfeervolle interieur.
Zeker. Nou ja, het zou kunnen zijn, want ik heb hier ook in de buurt gewoond. Al wel wat langere tijd geleden, zeiden we net. We gaan het voor de podcastluisteraars niet vertellen, maar het is bijna een halve eeuw geleden, zullen we maar zeggen.
Ja, ja.
En uiteindelijk zijn jouw oom en jouw vader is begonnen met dit bedrijf.
Ja.
Het is nu een horecabedrijf, voor alle duidelijkheid. Jullie zijn een franchisegever.
Ja.
Met een mooie uitbreiding die jullie ook hebben in Nederland. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik wil even terug naar de basis. Ja. Waar is het begonnen?
Kijk, onze reis die begint eigenlijk met een diepgewortelde familiegezin in Rotterdam. In de jaren 80 startten mijn vader en oom een van de eerste Turkse bakkers in Nederland. En vanuit daar is het concept eigenlijk deels gestart. In 2014 openden we ons eerste restaurant. Althans, op 15 vierkante meter is dat de eerste verkooppunt geweest onder de naam Ikmiktje in de Rotterdamse Markthal. En Murat, dat is tevens mijn neef, de CEO van het bedrijf en eigenlijk het creatieve brein achter het concept, die sloot aan in 2014 en begint samen met zijn twee ooms Ikmiktje. Dat begint op 15 vierkante meter in de Rotterdamse Markthal, waar puur eigenlijk broodjes vanuit de bakker worden ingekocht en verkocht op een verkooppunt. En het moment eigenlijk waarop alles begon is, kijk, Murat die heeft zelf tandheelkunde gestudeerd. Hij zat in een fase dat hij zijn eigen praktijk aan het openen was. En het kantelpunt begon eigenlijk op het moment dat hij besefte dat het type ondernemen wat hij voor ogen had, dat dat niet overeenkwam met ondernemen als standaard. En vanuit daar heeft hij zich als partner aangesloten bij de ooms. En samen zijn ze het concept Ikmiktje begonnen. En de kernvraag die toen centraal stond was eigenlijk, hoe zetten wij de eerstvolgende internationale foodketen op? En die vraag is denk ik een mooi voorbeeld ook van het systematisch denken, de manier waarop we iets gaan gaan beginnen.
Ja, duidelijk. Het mooie is als ik met franchisegevers praat, en jullie zijn uiteindelijk van een kleine bakkerij begonnen, zullen we maar zeggen. Een aantal vierkante meters, tot nu uiteindelijk een grote keten. Je praat daar eigenlijk heel makkelijk over, maar met alle respect, er zijn zoveel bakkerijen in Nederland. Hè? Turkse bakkerijen, Marokkaanse, Nederlandse bakkerijen. Maar om dan uiteindelijk die stap te zetten van ik ga hier een formule omheen bouwen en ik ga daar ook een franchise maken. Sowieso ook interessant waarom jullie überhaupt voor franchise hebben gekozen. Je bent er eigenlijk vanaf jongs af aan bij geweest. Kan je nog die stappen herinneren? Waren dat gesprekken aan de tafel op zondag met de familie bij elkaar? Hoe is dat ontstaan?
Ik was heel jong toen het allemaal begon. Ik was zelf 13, om eerlijk te zijn. In 2014 was dat toen die eerste stap in de markt al gezet werd. Dus actief was je niet echt in bij betrokken in het idee. Maar zoals ik net ook aangaf, eigenlijk Murat die was eigenlijk de creatieve brein. En wat het unieke is eigenlijk aan dit verhaal is, wij begonnen niet met een specifiek product. Dus de centrale vraag waar we het net over hadden, hoe zetten we de eerstvolgende keten eigenlijk neer, was eigenlijk een brainstorm sessie van, oké, aan welke randvoorwaarden zou je moeten voldoen om dat model neer te kunnen gaan zetten. En de belangrijkste voorwaarden waren dan, je wilt een modulair concept neer gaan zetten, het moet schaalbaar zijn, en je wilt een breed doelgroep aanspreken en het belangrijkste, je wilt onafhankelijk van expertise zijn.
Ja, jullie hebben uiteindelijk dus besloten om te zeggen van, nou, we gaan hier een franchise formule van maken. Blijft een mooie stap. Je was zelf wat jonger, dus op die manier was je niet helemaal betrokken. Ja. Maar kan je nog wel momenten herinneren dat de familie bij elkaar kwam en ideeën ging ontwikkelen om uiteindelijk tot hier te komen?
Ja, kijk, conceptueel is het eigenlijk allemaal periode tussen dus 2015 en 2019 vooral nog in eigen beheer veel gefine-tuned.
Mm-hmm.
Dus wij begonnen met een verkooppunt. Uiteindelijk heb je eigenlijk de juiste productfit gevonden die past bij eigenlijk de randvoorwaarden die vooraf geschetst zijn. En Turks geïnspireerde de Gözlem eigenlijk, de hero product, zijn flat wrap. Ik denk dat veel van de luisteraars en de gasten het wel kennen.
Zeker.
Maar het moeilijke eigenlijk aan ons verhaal is, kijk, je bent niet een betere versie van iets anders aan het neerzetten. We zijn geen betere burgertent of een betere pizzaketen. Maar je bent iets nieuws aan het introduceren in de markt. Dus met toelichten weet je vaak men niet te overtuigen. Men moet het echt gaan beleven in een van de restaurants om überhaupt te snappen waar je het over hebt. Maar uiteindelijk begonnen we dus met het product Gözleme, om dat eigenlijk een eigentijdse twist te geven. Ik noem het de Rotterdamse twist ook, tot multiculturele, dat je vanuit daar eigenlijk een breed aanbod kunt gaan neerzetten. En in eerste instantie was het de business case uiteindelijk gaan fine-tunen. Dus je begint met een product, daaromheen zijn we het hele concept gaan bouwen, een uitgebreid aanbod van ontbijt, premium koffie, limonades. En dat eigenlijk de eerste restaurant uiteindelijk 2 jaar later, in 2016, hier op Zuidplein, dus opent. En vanuit daar zijn we heel veel dingen gaan standaardiseren. En het idee was toen al, via franchise gaan we dit uiteindelijk eerst landelijk en daarna ook de ambitie om uiteindelijk internationaal te gaan groeien. Kan alleen als het systematiek klopt. Dus ja. Het handboek, een beetje vergelijkbaar ook eigenlijk het IKEA-handboek, hoe je dat een beetje beschrijft, dat je de richtlijnen, de blauwdruk zeg maar, vastlegt en dat ondernemers zich vooral eigenlijk op het ondernemerschap moeten gaan focussen.
Ja, wat ik begreep in eerste instantie ook, hè, als er zometeen weer een nieuw filiaal wordt geopend, en ik heb begrepen binnenkort in Lelystad is dat ook het geval, dat jullie de eerste paar dagen als familie ook echt meewerken actief. Vind je dat belangrijk? Wat gebeurt er dan op dat moment?
Kijk, wij vinden het belangrijk om eigenlijk samen met de ondernemers op de vloer het een en ander mee te maken. En je wilt hen eigenlijk begeleiden in dat traject. Dus we hebben een intensief voortraject. Dus nadat we wederzijds getekend hebben en de keuze hebben gemaakt om samen te werken met een ondernemer, start in eerste instantie eigenlijk een uitgebreid trainingtraject. Ze krijgen een paar weken training op locatie. Ook de medewerkers, we helpen met de zoektocht, de vacatures. En dat je het team aan het onboorden bent. En de nazorg vinden we ook heel belangrijk. Want je kan maar één keer een eerste indruk achterlaten. Ook bij je nieuwe gasten in een nieuw gebied, in dit geval Lelystad.
Ja.
In Bataviastad. En het operationele team is eigenlijk nauw betrokken met de ondernemers. De eerste paar dagen draaien we mee. Daarna maken we samen een plan om de eerste paar maanden, nog eens per week, eens per maand, meeloopdagen te hebben. Dat je eigenlijk een nieuw personeel in dat restaurant ook aan het opleiden bent.
Ja, want wat is specifiek die opleiding? Wat houdt dat in?
Vooral in de keuken.
Ja.
Kijk, er zijn diverse ploegen die je aan het opleiden bent. Je hebt service aan tafel, bedieners, dat is eigenlijk vaak het makkelijkst. Omdat dat eigenlijk binnen alle horeca hetzelfde is. De systematiek, de manier waarop je werkt en de vraagstelling. Maar vanuit de keuken, ik denk eigenlijk het locomotief van het restaurant. Dat de processen goed gestroomlijnd in een bepaald tempo, op een consistente manier, dezelfde kwaliteit kunnen gaan bieden. Dus je bent je personeel vooral op voedselveiligheid, op processen en dat soort dingen aan het opleiden. En dat kan echt uiteindelijk op de vloer. Ze krijgen vooraf best wat handboeken en bijlagen mee. Maar op de vloer weet jij uit ervaring dat men het beste zal gaan praktiseren uiteindelijk.
Zeker. Hoog service level. Ik denk dat ook niet onbelangrijk is. Als je tegenwoordig een horeca gelegenheid in Amsterdam binnenkomt, mag je blij zijn als je geen snauwen naar je hoofd krijgt. Ja. Is dat een belangrijk onderdeel ook, dat service level?
Zeker, zeker. Ten slotte, als men naar binnen loopt, dat men zich eigenlijk gezien wilt voelen. Dus op die manier proberen dat uiteindelijk ook over te dragen aan de ondernemers, maar ook aan het team van de ondernemers. Dat iedereen die een stapje überhaupt naar binnen aan het gluren is, zich al thuis zou moeten voelen en op zijn gemak plekje zou moeten gaan nemen. En vanuit daar eigenlijk de beleving van ik met je zou moeten gaan proeven.
Helder. Ik heb ter voorbereiding en ik heb het geluk gehad dat ik in een prachtig filiaal van jullie op bezoek ben geweest in Utrecht. Locatie die van twee kanten bezocht kan worden prachtig. Er zijn een aantal dingen opgevallen, buiten het service level en de heerlijke koffie, et cetera, et cetera. Maar men draagt t-shirtjes, daar staat op een hongerige beer, danst niet. Ik was heel nieuwsgierig wat dat precies inhield. En ik ben nu dus in de tweede zaak geweest op Zuidplein Rotterdam. En wat me ook opviel ten opzichte van Utrecht, dat er in allebei de filialen een boom staat. Ja. Toen dacht ik van nou, dat leg me dat even uit.
De boom is eigenlijk de Tree of Friendship. Toen het allemaal begon in 2016, de enige instructie die we eigenlijk meegaven was, wij willen dat de boom centraal gaat staan en rondom die boom gaan wij werelden verbinden. Dat is het motto geweest. En een boom is altijd de oudste bewoner van elk gebied. En rondom die boom proberen we dan werelden eigenlijk met elkaar te gaan verbinden. En dat is ook waar we voor staan, binding. En dat zie je ook eigenlijk terug in de diverse elementen in ons interieur. De huisjes die staan ook centraal. Elk huisje die representeert eigenlijk een bepaald cultuur, een bepaalde tijd.
Nou, we zien dus huisjes in de filialen staan, hè?
Ja, precies. Ja. En dan vaak verschillende huisjes. Het zijn eigenlijk modulair, probeer eigenlijk een beetje aan te kijken van oké, waar past het? Op 40 vierkante meter is dat moeilijk te realiseren. Maar in een ideale situatie, dan heeft elke locatie een aantal van die huisjes zichtbaar. En dat men dan eigenlijk als buren naast elkaar in ons plein, in ons restaurant aan het zitten is.
Je praat echt over een wereld met elkaar verbinden. In dit geval een mooie multiculturele wereld. Vinden jullie heel belangrijk. Dat zie je ook in de uitstraling. Het is een mooie zaak met een mooie chique uitstraling waar culturen zich thuis voelen. Zou je dat kunnen verbinden en dan niet zozeer met die bakkerij van toen op Zuid, maar met degene die die bakkerij is begonnen? Zit dat DNA nog steeds in deze franchiseformule?
Ja, zeker weten. Wij zijn eigenlijk als formule, als men eigenlijk de vraag stelt wie is je doelgroep, dan antwoorden we eigenlijk heel plat met iedereen die eet. En dat proberen we eigenlijk ook terug te brengen in onze locaties, dat men eigenlijk het gevoel krijgt, hey, we zijn toch niet anders dan elkaar, dan dat we misschien aan het denken zijn. Want iedereen die eet en iedereen die komt bij elkaar op deze druk bezochte locaties, en dat je eigenlijk iedereen thuis zou moeten laten voelen in je restaurant.
Ja.
En wat dat betreft zit dat eigenlijk wel een beetje in de DNA.
Ja, maar dat is ook bijna een opdracht, heb ik het idee, als ik er zo met jullie over praat.
Ja, het is eigenlijk een frustratie geweest. Als ik even, ook vanuit Murad, die verwoordt dat zelf heel op een bepaalde manier, dat hij dan zegt, ja, althans vanuit je jeugd was het altijd eigenlijk een frustratie. De eerste niet-witte Nederlander die dan op het VWO zit, heb je eigenlijk twee vrienden kringen. Vanuit de straat, maar ook vanuit de studie. En dan moest je bijvoorbeeld genoegen nemen met een visfilet bij de McDonald's, omdat dat een van de weinige halal opties was die op bepaalde locaties kon treffen. Dus eigenlijk vanuit daar die frustratie dat je een plek kan bieden aan mensen waar iedereen zich thuis zou moeten voelen, ongeacht je achtergrond, je dieetwensen, je leeftijd en je budget, zou iedereen eigenlijk een hoger service level moeten kunnen krijgen met kwalitatief eten voor eigenlijk een betaalbare tariefstelling.
Ja, en dat lukt volgens mij.
Dat doen we zeker heel goed.
Dat is goed. Ga zo meteen iets breder in op de franchise en hoe ik uiteindelijk bij jou franchise-nemer kan worden. Dat is ook een beetje het doel van deze podcast. Maar ik ben toch even benieuwd naar twee lekkere dingetjes die ik bij jou kan eten. En ongetwijfeld ga ik het verkeerd uitspreken zoals elke gemiddelde Nederlander dat doet. Maar je hebt een bijzonder Yufka-recept.
Ja.
En dat laatste, ik durf niet deze uit te spreken, Goslem, hoe heet het?
Goslem.
Goslem, zie je. Oh, ik sta me eigen dood. Goslem en Yufka.
Ja.
Dat zijn jullie topproducten, om zo maar te zeggen, uniek. Wat maakt het zo uniek? Daar ben ik dan
wat het eigenlijk zo uniek maakt is, het is eigenlijk een vrij simpel product. In de zin van, deeg is vrij dun, plat deeg eigenlijk. En je kan het samenstellen zoals je wilt. Dus vanuit een simpel product spreek je meteen een breed doelgroep aan. Zo hebben we bijvoorbeeld de uitsmijter op de kaart staan. Je hebt de Goslem met de kapsalon. Je hebt vegetarische opties, je hebt veganistische opties. Je kan vanuit één product kan je diverse doelgroepen gaan bedienen. En wat het eigenlijk uniek maakt is dat wij vanuit de bakker met het ambachtelijke eigenlijk het moeilijke stuk. Dus je moet niet zozeer net als een pizzeria het deeg zelf gaan uitrollen in de zaak. Maar we hebben vooraf heel veel dingen gestandaardiseerd. Het product komt als eigenlijk een kant-en-klaar product binnen. En dan staan de ondernemer of aan de keukenmedewerker op de vloer om met maatlepels eigenlijk de vulling op basis van de wensen van de klant in het product te verwerken. En dan binnen 8 minuten staat dat product klaar en overal consistent met dezelfde kwaliteit. Dus wat dat product eigenlijk uniek maakt is dat het goed te standaardiseren is. En dat consistente kwaliteit overal te waarborgen blijft.
Helder. Uitsmijten vind ik een hele slimme, want je kan steeds minder ergens een uitsmijtertje krijgen en dat blijft toch gewoon ontzettend lekker altijd. Ja. Dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Ik wil even met jou over die franchise gaan praten. Jij bent degene die franchise formules aan het opbouwen bent, samen met je collega's vanzelfsprekend. Ik bel jou morgen op. Ik ben enthousiast geworden.
Ja.
En ik zeg, nou, ik woon in, nou, laten we zeggen, Groningen. Ja. Ik zou een zaak willen beginnen.
Ja.
Kijk, wat gebeurt er dan allemaal?
Het proces is eigenlijk vrij uitgebreid. We hebben een best kritische selectieproces. En dat heeft onder andere te maken met dat wij zeker willen weten dat de ondernemer, of de kandidaat franchise-nemer in dit geval, ook ervan overtuigd is dat dit het type ondernemer is waar hij of zij naar op zoek is. En hoe dat traject er een beetje uitziet, is vaak eerst een online gesprek. Vanuit Groningen naar Rotterdam is het best eind te rijden.
Dus doe een gesprek of iets in die...
Ik doe vaak via Google Meet.
Okay.
Je wilt elkaar wel zien, ook in kunnen kijken.
Dat vind je belangrijk ook om gelijk de connectie te maken?
Ja, dat is belangrijk. Telefonisch is toch wat saaier dan via Google of via een videovergadering. Dat is vaak een gesprek van een half uur tot 3 kwartier ongeveer. Een beetje afhankelijk van ook het aantal vragen die de kandidaat stelt en hoe enthousiast hij of zij is.
Ja.
En dan krijg je al vaak een eerste indruk van oké, is dit een enthousiast genoeg gesprek om dit te gaan vervolgen. En dan adviseren we eigenlijk de klant, kijk, in sommige gevallen voor een regio Randstad, dan kennen ze het concept al, hebben ze als gast eigenlijk de beleving van ik met jou meegemaakt. dan weten ze waar het over hebben. Maar als jij bijvoorbeeld in het geval Groningen noemt, ja, dat is toch iets verder dan waar we zitten. Dichtstbijzijnde locaties, bijvoorbeeld Zwolle, is een uur.
Ja, ik ben via Hoogkaterijnen, ben ik naar Groningen gegaan.
En dus dan adviseren we, bezoek een locatie, krijg een wat beter beeld over het concept. En daarna vervolgen we het eigenlijk met een fysieke kennismaking. Dan nodigen we de kandidaat graag uit op een van onze locaties. En Murad sluit dan aan, die is tevens een van de oprichters en de CEO van het bedrijf.
Ja.
En die persoonlijke klik, die vinden wij heel belangrijk. Dat we eigenlijk ruim een uur met elkaar even een kop koffie kunnen doen. Uitgebreid lunchen, om de ondernemersmentaliteit van de kandidaat wat beter te snappen. En vanaf dat traject begint uiteindelijk het selectieproces. Dus als de kandidaat dan nog steeds enthousiast is en eigenlijk een specifiek gebied op het oog heeft waar hij of zij zou willen gaan ondernemen, dan starten we de meeloopstage. We vragen de kandidaat om een aantal dagen mee te lopen. Een soort meeloopstage met 1-op-1 begeleiding van een van onze operationele managers. Dat ze eigenlijk op de vloer ervaren, oké, hoe ziet mijn dag er als ondernemer straks week met je uit?
Ja.
Wat voor type klanten komen er langs? Hoe zijn bepaalde processen ingedeeld? Wat voor type medewerkers heb ik nodig? En dat ze eigenlijk de meest extreme situaties, dus op drukke momenten, dat hectiek een beetje meemaken om geproefd te hebben wat hij of zij als ondernemer straks allemaal zou moeten gaan ervaren op de vloer. Dat is één onderdeel. En daarna gaan we eigenlijk ons verder verdiepen op het verdienmodel. We hebben een NDA getekend met de kandidaat. Die krijgt eigenlijk wat benchmarkgegevens door, dus de gemiddelde omzetten.
Benchmark betekent dat je de filialen tegenover elkaar
ziet. Ja. Dus eigenlijk de gemiddelde cijfers van alle restaurants die we hebben. De omzetten, de inkoopkosten, de personeelskosten. En dat ze eigenlijk een wat beter beeld krijgen over het verdienmodel.
Ja.
En daarna start de laatste fase van het selectieproces. En dat houdt dan in dat we de kandidaat vragen om meerdere business cases op te zetten. Een worst case scenario, een best case scenario. We hebben bepaalde templates die ze kunnen invullen. Puur om een beter grip te krijgen eigenlijk op en de P&L. Maar uiteindelijk ook de impact op zijn of haar cashflow. Stel dat je een bepaalde investering aangaat en dat je vanuit eigenlijk steeds diverse scenario's aan het denken bent. In Excel invullen, het bedrag dat je eventueel van de bank leent, je aflossing, de impact op je cashflow. En dan krijg je eigenlijk een beter besef, oké, wat voor een traject ga ik aan?
Juist.
Dat je de risico's ook goed in kaart kunt brengen om uiteindelijk gewoon zeker te weten dat dit uiteindelijk
iets voor je is. Je zei net heel snel P&L.
Ja.
Staat voor?
Profit and loss, winst- en verliesrekening in het Nederlands. We vinden het gewoon heel belangrijk dat je los van het operationele en het geloof in het concept, ook het verdienmodel daarachter goed zou moeten kunnen gaan snappen. Om überhaupt goed te kunnen interpreteren of dit een stap is die je zou willen zetten in je leven.
Goed, we gaan zometeen nog even verder met het proces, maar ik heb ook een driekeuzevraag. En dat hebben we niet van tevoren voorbereid. Dit gesprek wel een klein beetje, maar de driekeuzevraag niet. En het is eigenlijk een hele makkelijke. Het gaat wel over het werven van de nieuwe franchise-nemers. Dat DNA van die nieuwe franchise-nemer. Je mag één van deze drie punten kiezen. Wat vind jij nou het belangrijkste? Moet het A, een verbinder zijn? B, iemand die gastvrij is? Of C, een harde werker?
Ik denk eigenlijk een combinatie van alle drie. Want als je filtert op een harde werker zijn, dan is diegene misschien niet zozeer gastvrij. Maar ik zou die vraag denk ik iets, althans het antwoord zou ik iets anders willen opbouwen. Voor ons is het eigenlijk belangrijk het systematisch denkvermogen van ondernemers. Hij of zij zou eigenlijk dezelfde visie van ons moeten gaan delen. En dat hij de richtlijn op de juiste manier. Want kijk, je bent de wiel niet opnieuw aan het uitvinden. Er is een basis, een succesvol formule die we hebben neergezet. Een bewezen concept. En de mensen, de ondernemers die zich bij ons aansluiten, die worden eigenlijk onderdeel van dit succes.
Van de familie.
Van de familie, inderdaad. En je zou eigenlijk als ambassadeur ons moeten gaan representeren in een bepaald gebied waar je straks gaat zitten. Dan moet je eigenlijk al die eigenschappen die je net beschreef, harde werken, horeca, blijft altijd een hectische branche.
Ja.
Dus hard werken, daar moet je niet van schrikken.
In Utrecht zijn jullie 7 dagen in de week open, dus dat lijkt
overal
me
eigenlijk. Volgens mij alleen op 1 januari en kerst gesloten. En voor de rest.
Ja, dat lijkt me ook wel een best stevig proces inderdaad. Ook voor het werven van personeel, binden van personeel aan je. Oké, dat is duidelijk. Dus al die drie zaken, verbinding, gastvrij, hard werken moet daarin zitten.
Hard werken, maar ook slim werken.
Slim werken, ja precies. Je gaat om het analytische denkvermogen moet gewoon goed zijn. Begrijp ik hier wel uit dat als ik gewoon jong ben, enthousiast ben, dat ik in principe gewoon bij jou kan starten als de klik er gewoon is. Hè, dat is eigenlijk wat prima is. Daar kan ik me ook voorstellen, die zaak ziet er ontzettend chic uit. Hè. Het is een heel mooi, het is al net een fantastische mooie fluwelen groene banken, zou ik bijna willen zeggen. Het zijn ook volgens mij fluwelen groene banken. Het lijkt me best wel een kostenpost. Ik hoef niet achter de komma precies te weten hoe of wat, maar hoe gaat dat? Heb ik een zak geld nodig? Vertel.
Kijk, geld is helaas wel een van de... Kijk, we filteren niet op iemand die een zak geld op tafel kan brengen en die dan gegarandeerd een succes kan maken van een bepaald restaurant. Maar je hebt wel een bepaald eigen vermogen nodig om de investering rond te kunnen krijgen. Je hebt het al gauw over een investering van 3 tot 3,5 ton voor een gemiddeld restaurant van 200 tot 250 vierkante meter. En minimaal eigenlijk een vierde ervan, dus om en nabij de 70.000 tot 80.000 euro, is wel een minimale eis aan eigen vermogen, ook vanuit de grootbanken. Om
financiering rond te krijgen. Helpen jullie ook met de financiering?
Zeker. We hebben goede contacten met de grootbanken. Een ABN AMRO, een Rabobank. En ook adviseurs die eigenlijk bekend zijn met het verdienmodel van Ikmiktje. Die de kandidaat, franchise-nemer of kandidaat-ondernemer in dit geval, kunnen begeleiden in dat traject. We hebben diverse templates, de business cases. En we kijken kritisch mee.
Ja.
Maar vanuit aansprakelijkheid mag je natuurlijk niet het een en ander voor hen gaan uitwerken. Want dan zit je met een bepaalde omzetprognose. En dat kunnen wij als franchise geven.
Het moet zuiver blijven natuurlijk.
Dus we hebben daar externe partijen voor. Ja. Die dan bijvoorbeeld een vestigingsplaatsonderzoek kunnen uitvoeren. Dat is dan uitgebreid onderzoek naar wat collega-ondernemers in dat gebied doen. Het gemiddeld aantal bezoekers, de gemiddelde uitgaven. En dat je op basis daarvan eigenlijk een inschatting kunt krijgen. Oké, wat is de omzetpotentie van zo'n locatie in een best case scenario, maar ook in een worst case scenario. De groei, tot wanneer blijft het groeien, wanneer stagneert het? Is dat een jaar 5, is dat een jaar 4? Dat je je eigen inschatting ook onderbouwd krijgt op basis van feiten die dan een specialistisch bureau inzet in zo'n onderzoek.
Duidelijk. Jullie zijn een harde franchise. Ik open mijn filiaal in Groningen en mijn neef is boer en die heeft de lekkerste eieren van zijn kippen. Ja. Gaan we daar wat mee doen?
Ja, dat is een goede vraag. Onder hard franchise valt eigenlijk onder andere de levering, het aanbod en dat je overal consistent eigenlijk dezelfde producten wilt gaan leveren. Die boer zou best kunnen leveren als hij kan garanderen dat hij heel de organisatie kan voorzien van die kwaliteit.
Dus ik zou het wel mogen aandragen?
Uiteraard, uiteraard. Voor ons is het belangrijk dat de consument, onze gasten eigenlijk, die ons weten te vinden straks over het hele land, dat die overal dezelfde kwaliteit en consistent hetzelfde product ontvangen. Dus voor ons geldt iets toevoegen aan het concept, alleen als optie, als dat over heel de lijn te tillen valt.
Juist. Duidelijk verhaal. En dan hebben we het even over de worst case scenario. Je hebt het zelf al een aantal keren in deze podcast aangegeven. We zijn enthousiast begonnen. De DNA is goed. Maar na 2 jaren barst toch iemand echt in tranen uit en heeft het helemaal gezien. Overspannen, kan het niet meer aan. Ja. Hoe ga je daarmee om als organisatie?
Ja, kijk, wij zijn als franchisegever zijn wij zelf ook restaurants aan het exploiteren. We hebben op dit moment 15 locaties waarvan 7 in eigen beheer worden geëxploiteerd. Dus wij maken eigenlijk dezelfde problemen die onze ondernemers op de vloer meemaken zelf ook mee. Dat zorgt ervoor dat je op een bepaald manier met ze mee kunt denken. En we hebben ook een flexibele schil. Dus we hebben een operationeel team waar wij zelf ook op terug kunnen gaan vallen. En als voorbeeld een locatie in Zwolle waar we met een franchisenemer zijn gestart, kwamen we een jaar of anderhalf later achter. Althans, de ondernemer, die zat er meer als investeerder achter. Bedrijfsleider kapt ermee, komt zelf in de problemen. Hebben we er uiteindelijk voor gekozen dat wij die locatie terugkopen. Is het een eigen beheerrestaurant geworden, zetten we daar zelf een team op. En gaan wij zelf door met de exploitatie van het restaurant. Ja. Je kan dat natuurlijk niet voor elke franchise-nemer gaan doen. Nee. Maar dat heeft ons wel op een bepaalde manier een lesje meegegeven dat je eigenlijk nog kritischer moet zijn in de voorselectie van een ondernemer. Dat je dit soort situaties voorkomt.
Ja, snap ik. En wat is nou het moeilijkste om zo'n filiaal van jullie te runnen?
Het moeilijkste is denk ik de tactiek, want de processen die zijn eigenlijk allemaal goed gestandaardiseerd en het concept is eigenlijk gebouwd op hoge volumes, heel de dag door. We hebben verschillende piekmomenten. Het begint eigenlijk zoals je hier zag vrij vroeg in de ochtend en gaat door tot laat in de avond. We doen eigenlijk mee met de omgeving. Ja, dit winkelcentrum die sluit om 6 uur, dus wij kunnen dan hooguit tot 6 uur open blijven. Maar op winkelcentra, zo op winkelstraten en in bijvoorbeeld in Zwolle in het centrum, dan ga je gewoon door tot 7 uur, tot 8 uur. Dat doe je eigenlijk mee met de omgeving. En wat dit dan moeilijk kan maken is dat de ondernemers soms een beetje onderschatten hoe zwaar werken horeca kan zijn. Net een weekendje als je zaterdagochtend met je zoontje naar het voetballen mee zou reizen en 2 mensen melden zich af, dan is het een dilemma. Ga ik langs de zijlijn mijn kind supporten of moet ik als commandant op de vloer het restaurant gaan leiden?
Ja.
Dus ik denk dat dat wel het zwaarste is. Los van het ondernemen. Ik denk überhaupt in de horeca.
Ja.
Dat dat een algemeen bekend probleem is.
Ik heb twee afsluitende vragen. Vraag 1 is, als ik jou bel en ik loop het hele proces door, wanneer heb ik die sleutel van mijn zaak? Dat is eigenlijk vraag 1. En opvolgend, de laatste vraag, ja, wanneer ga ik dan verdienen?
Ja.
Want ik heb best een grote investering.
Ja,
dan zou ik bijna nog willen zeggen van, ja, wat is het voordeel als ik bij jou begin, in plaats van dat ik mijn eigen winkel of horeca gelegenheid zou beginnen?
Ja, kijk, wat dat proces eigenlijk. Kijk, er zijn twee routes om uiteindelijk te starten als ondernemer bij Ikmiktje. Je hebt aan de ene kant, zijn we constant aan het zoeken in gebieden waar we potentie zien voor een Ikmiktje locatie. In de best case scenario heb je eerst de juiste ondernemer gevonden en daarna schakel je het netwerk in, het vastgoednetwerk eigenlijk in, om de juiste locatie te vinden. Maar aan de andere kant, kijk, we hebben best goede relaties met de grotere verhuurders en je krijgt constant aanbiedingen in bepaalde gebieden. En dan nemen wij soms het risico. Je hebt vaak een paar weken om te beslissen of je een locatie aanhuurt of niet, voordat je überhaupt de ondernemer gevonden hebt. Ja, dan huren wij die locatie aan. Starten we daarna met de zoektocht naar een ondernemer. En als je niet de juiste ondernemer weet te vinden, ja, dan, zoals ik net eigenlijk ook beschreef, de flexibele schil om ook een eigen beheerrestaurant te kunnen exploiteren. Ja, dan neem je dat risico gewoon.
Ja.
Soms pakt dat goed uit. Bijvoorbeeld in Bataviastad. Wij hebben in april eigenlijk al getekend voor die locatie. En de ondernemers die hebben wij in juli pas gevonden. 3 maanden later kwam qua timing wel gewoon goed uit. We waren in april al in gesprek om pas in oktober met de verbouwing te beginnen.
Dat is ook wel mooi voor die ondernemer, want er ligt eigenlijk al iets klaar. Hè?
Precies.
Dat hoef je niet meer te zoeken.
De campagnes en de gesprekken die je dan met ondernemers aan het voeren bent, kunnen dan eigenlijk in een vrij vroeg stadium al wat concreter worden. Omdat zij dan al weten, oké, we hebben het over deze locatie in dit gebied. Dit zijn de huurvoorwaarden. Dit is wanneer ik moet starten. Dat zij zichzelf eigenlijk een beetje kunnen voorbereiden op een opening daarin, op die locatie. Dus wat betreft het traject, kijk, het kan binnen, in de best case scenario is dat binnen 3 tot 6 maanden. En in sommige gevallen kan het ook langer duren. Bijvoorbeeld de locatie in Utrecht. Wij hadden in 2022 eigenlijk al een intentieovereenkomst ondertekend met ondernemers die daar als franchise-nemer bij Ikmiktje zijn gestart inmiddels. En die zijn pas 2 jaar later geopend in Hoogkaterijn. Je bent dan op zoek naar eigenlijk, je wilt ook niet voor de eerste beste locatie gaan happen. De juiste huurvoorwaarden, de juiste locatie in het juiste gebied, op het juiste moment. En dan heb je de sterkste onderhandelingsruimte eigenlijk ook voor ondernemers.
En als ondernemer, dan gaat het op zich wel goed, want je hebt die organisatie in dit geval gewoon achter je staan.
Ja.
En dat levert uiteindelijk op de lange duur ook meer geld op.
Ja,
niet het allerbelangrijkste, maar...
Ja, iedereen wil er wel een mooie boterham mee verdienen.
Ja.
Dus je krijgt uiteraard voldoening op de vloer. Gasten die tevreden weglopen. Je hebt een team gebouwd, van jong tot oud. Eigenlijk een inkomstenbron ook voor de lokale gemeenschap. En voor de ondernemer is dat natuurlijk een extra motivatie als die onderaan de streep een mooie... Een mooie
boterham heeft, zeker, zeker. En dan, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik voel als ik met jou praat ook de gastvrijheid die jij uitstraalt als franchisegever. Is er nog iets waarvan jij zegt, daar wil ik toch even op terugkomen, John? Wil ik nog even gezegd hebben?
Ja, niet zozeer, maar eigenlijk tot slot misschien 1 boodschap aan iedereen die twijfelt om te franchisen. Kijk, als je een ondernemer bent die verder kijkt dan een lokaal restaurant ondernemen en de ambitie heeft om eigenlijk voor te bouwen aan een merk die zich op de kaart aan het settelen is in het land. Ja, schroom niet, meld je aan bij Ikmiktje, verken wat de opties zijn en wellicht ben je over een paar maanden de volgende die start.
Ja, dan komt er toch nog een allerlaatste vraag, want jullie hebben best wel heel veel filialen. Hè? Is er dan nog een soort regio of een omgeving waarvan je zegt...
Ja, kijk, we hebben op dit moment 15 locaties, de 16 die open dus in Bataviastad. En een gat in de markt voor ons is eigenlijk regio Amsterdam.
Oké.
Okay. Daar hebben we nog geen locaties, we zitten in Hoofddorp en in de buurt eigenlijk. Dus Amsterdam is nog heel veel...
En Groningen toevallig ook?
Ook, kijk, we zitten in Zwolle.
Okay,
dat is de dichtstbijzijnde locatie voor Groningen. Maar Groningen is ook een mooie stad. De studentenstad, drugscentrum.
Er is nog heel veel plek.
Brabant, het oosten, Arnhem, Apeldoorn, Enschede.
Ja.
Dat zijn allemaal interessante gebieden waar we op termijn zouden willen gaan zitten.
En ik heb je een paar keer ontmoet. Als ik je zo zie, dan zit de energie in dat het over een aantal jaren gewoon Europa ingaat. Brussel.
We zijn de eerste stappen nu in Duitsland eigenlijk aan het verkennen.
Okay.
De campagnes die zijn gestart voor de zoektocht eigenlijk naar franchise-nemers. En vanuit het netwerk ook de verhuurders eigenlijk, bijvoorbeeld bij de grenscentrum Oberhausen, zijn voor ons dat gebied eigenlijk Noord-Rijn-Westfalen, dat we daar eigenlijk de eerste stappen zouden willen gaan zetten. En het zou niet te ambitieus zijn als ik zeg dat we misschien eind volgend jaar al de eerste stappen naar het buitenland aan het zetten zijn. Dus ook dat zijn we nu...
Ook dat zijn we aan het onderzoeken in ieder geval.
Nee.
Nou, daar wens ik je heel veel succes mee. Ik hoop zometeen nog zo'n heerlijk bakje koffie te krijgen.
Zeker, we gaan ook nog lekker lunchen.
Oh, kijk, je bent me helemaal blij mee. Ik wil je nogmaals ontzettend bedanken voor je tijd. De luisteraars wil ik bedanken voor het luisteren. En ik zeg altijd maar, ja, luister je dit op zaterdagochtend. En je moet zometeen boodschappen doen. Dan wens ik jou daar heel veel plezier mee. En moet je zometeen sporten, dan hoop ik dat je wint. En als je morgen naar school toe moet, blijf niet al te lang luisteren. Zet hem uit, ga lekker slapen. En sta morgen weer vroeg op. En nogmaals, bedankt voor het luisteren.